Wij gaan weer terug naar de brief van Judas, waar we terecht waren gekomen in vers 20. Maar geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest. Ik heb al gezegd, wij bouwen niet onszelf op. Dat is een onmogelijke zaak. Dat kan niet. Dat wordt vaak genoeg in de schrift ook gezegd. De bouwer is immers Christus zelf, als het er nou helemaal over gaat. Er is een heel eenvoudige verklaring voor. De bouwer is namelijk de Zoon. Dat is in het Hebreeuws namelijk gewoon hetzelfde woord, dus dat is even makkelijk, hè. De bouwer is de Zoon en de Zoon is de bouwer. Er is geen verschil tussen. De bouw, voor zover iets gebouwd wordt, wordt dat dus tot stand gebracht door de Heer Jezus Christus zelf. Hij is de bouwer. En dat zei hij ook toen hij zei, overigens bijzonder dubbelzinnig, maar hij zei: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Matthäus 16, ja. Het is een dubbelzinnige zaak, moet ik meteen zeggen. Want het is, de discussie gaat er altijd over de vraag welke gemeente daar bedoeld is. Om niet te zeggen, de discussie gaat over de vraag welk Petra eigenlijk bedoeld is. Want daar komt het in de praktijk dikwijls op neer. Maar daar willen we het nou niet over hebben. Het is namelijk dubbelzinnig. Dat wil zeggen dat het twee toepassingen zijn van dezelfde uitspraak. Namelijk, die gemeente zou kunnen zijn de gemeente waarvan wij deel uitmaken. En de Petra waarop dat gebouwd is, of het Petra van mijn part. De steen namelijk waarop wij gebouwd zijn. Dat is uiteraard gewoon dat getuigenis van de apostel Petrus. Namelijk dat Jezus is de Christus, de Zoon, de Bouwer. De Bouwer in het Hebreeuws. De Zoon van de levende God. En toen zei de Heer, toen na de Petrus dat gezegd had, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Want dat is wat de Zoon per definitie doet. De Zoon is namelijk de bouwer. Aan de andere kant kan de uitspraak natuurlijk ook direct van toepassing gebracht worden op die gemeente die ongetwijfeld Petrus op dat moment nog in gedachten had. Namelijk die gemeente die vanuit ons standpunt bezien in de toekomst tot stand zal komen, namelijk de verzamelde gelovigen uit Israël in de eerste plaats en daarna uit de volkeren, die niet alleen gebaseerd is op datzelfde getuigenis van Petrus, maar die ook inderdaad begint gebouwd te worden in Petra, en dan wijzen we het gewoon aan op de kaart, omdat het dan gewoon een plaatsnaam is, hè? Petra, ja, dat Petra. Maar de grondgedachte is hetzelfde, namelijk dat de Heer Jezus zelf zijn gemeente zou bouwen, ongeacht wat we onder die gemeente dan te verstaan hebben. Want de Zoon is de bouwer. En niet alleen wordt de gemeente als huis Gods gebouwd, waarvan wij immers levende stenen zijn. Wie zei dat ook alweer? Petrus dus. Ja, inderdaad, ik had het niet missen. Hè? Die heette zo. Hij hiette zo, zeggen ze dan in de andere streek van Nederland. Hij heette zo. En dus had hij het ook over de levende stenen die toegevoegd worden aan die ene levende steen. Dr. Livingstone, I presume, zei iemand ooit eens een keer. He? Die was ook aan het bouwen met een Stanley mes, maar dat doet er nou niet toe. Maar dit is alleen van de insiders. Dr. Livingstone, I presume, zei hij, maar waarna de vraag bij ons altijd is, maar wie is dat? De levende steen. Dat is uiteraard Christus zelf. Daar gaat het om. Hij is degene die bouwt. Of, maar dat is in principe hetzelfde. We moeten gewoon leren die beelden te verstaan. Of hij is degene op wie gebouwd wordt. Dat komt echt op hetzelfde neer. Hij is het fundament, oftewel hij is de bouwer. En als hij het verhaal voortzet, hij is niet alleen de eerste steen, het fundament dus. Maar hij is ook de uiterste hoek. Steen, denken wij er dan bij. De steen des hoofd, des hoek, dat is de laatste steen van het bouwwerk. En dan zie je het wel eens op de sluitsteen is het, ja, de afsluiting van het geheel. Dan zie je dat wel eens, dat heb ik wel eens gezien, dan zie je een pracht van een kerk. Dan loop je dan drie keer omheen en dan ontdek je dat er ergens op staat, eerste steen gelegd door. En dan denk ik, oh, dan zit er weer helemaal fout. De eerste steen gelegd door, meestal de dochter van de predikant of zoiets. En dan denk ik, oh, hè? Nou ja, dat mag allemaal wel hoor, daar gaat het niet om. Maar het is te hopen dat de eerste steen van de kerk inderdaad Christus is. En dat we daaraan denken als we het over de eerste steen hebben. Maar hij is de laatste steen net zo goed, hè. Zie, ik leg in Sion een uitverkoren steen, een gefundeerde steen die vast is enzovoort. Dat is de eerste steen. Dat is de rots die niet wankelt. Maar van de gemeente staat dat hij niet alleen het fundament is, maar er staat ook dat Christus is de De steen des hoofds des hoeks. En dat betekent dat hij de steen is die aan het hoofd, dat wil zeggen bovenaan, op de hoek komt. De topsteen van het bouwwerk. Ja, ik heb vandaag nog een boek afgeleverd. Het heet De Stenen Spreken. Dat vind ik altijd leuk om te doen. Hè? Niet omdat ik het eens ben met alles wat in het boek staat. Maar een van de dingen die er in ieder geval wel in staan, die ook daadwerkelijk kloppen, is dat het bouwwerk, de piramide, want daar gaat het over, het bouwwerk, de piramide, inderdaad incompleet is. Dat wil zeggen, de piramide is een piramide zonder topsteen, zonder steen des hoofds, des hoeks. Ik vind het leuk, want die piramide die staat er natuurlijk nog steeds. Piramide van Cheops, hè. Bij Cairo, de vlakte van Gizeh. En in plaats van de hoeksteen staat er een radioantenne op. Vind ik ook eigenlijk wel aardig. Hè? Vind ik ook eigenlijk wel aardig. Hè? God heeft het laatst gesproken door zijn geestelijk woord, radioantenne. Vind je toch wel goed. En soms denk ik wel eens, soms denk ik echt heel letterlijk, hè. Dat doe ik ook wel eens namelijk. Soms denk ik ook wel eens heel letterlijk dat als in Jesaja, ik geloof 19, staat. Te 10 dagen zal de Heer een opgericht teken hebben in Egypteland. Dan denk ik wel eens dat niet alleen overdrachtelijk die steen verschenen is, namelijk Christus zelf. Maar dat ook letterlijk de laatste steen op het bouwwerk is gezet. En vermoedelijk staat er dan beneden een bordje. De laatste steen gelegd door. Enzovoort, hè. Onder verwijzing naar de psalm en de uitspraken. In het Nieuwe Testament. Nou goed, dat even terzijde. Maar waar het om gaat is dat het bouwwerk gebouwd wordt door de bouwer. En in het Hebreeuws zeg je dan gewoon dat het gebouwd wordt door uiteraard de zoon. Hij is degene die bouwt. Waarna de volgende vraag is, waarom staat er dan, bouwt gij uzelf op? Moeten we het dan toch zelf doen? En dan is het antwoord, nee. En dan schiet ik meteen naar een andere tekst als voorbeeld. Voor sommigen wordt het dan ingewikkelder. Voor anderen juist niet. Dan schiet ik naar een andere tekst als voorbeeld. Dat is namelijk 1 Johannes. Even zoeken. 1 Johannes. Vers 3 van hoofdstuk 3. 1 Johannes 3, vers 3. Heb je net zoiets? Alleen in plaats van bouwen staat er nu reinigen. Maar dat is net zo'n constructie. Er staat in 1 Johannes 3, vers 3. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Gelijk hij rein is. Waaraan de vraag is, sinds wanneer moeten gelovigen zichzelf reinigen? Nou ja, over ongelovigen hoeven we helemaal niet te praten natuurlijk, hè. Sinds wanneer moeten mensen dus, maar in bijzonder gelovigen, zichzelf reinigen? En het antwoord is, dat moeten ze niet, dat mogen ze niet, dat kunnen ze niet. De gedachte zou hen zelfs vreemd moeten zijn. Waaraan de vraag is, maar wat staat hier dan? Nou, in de eerste plaats, het kan niet betekenen dat de gelovige zichzelf moet reinigen. Punt 1, het staat er ook niet, hoor. Er staat die moet zichzelf reinigen. Er staat die reinigt zichzelf. Kan dat dan wel? Het antwoord is ja. Maar dat wil niet zeggen dat hij dat actief zelf doet. Maar de gedachte is dat wat hij doet is namelijk zijn hoop op hem stellen. Dat staat er ook. En ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Dat betekent gewoon dat als wij onze hoop, onze toekomstverwachting betekent dat, stellen op de openbaring van de Heer Jezus Christus uit vers 2, dan worden wij door die hoop, door die toekomstverwachting gereinigd. Dat is namelijk wat ons reinigt. Dus wij reinigen niet onszelf, wij stellen onze hoop op hem. En dat heeft de reinigende uitwerking. Dat is trouwens heel eenvoudig, want als wij inderdaad onze hoop gesteld hebben op de openbaring van de Heer Jezus, want dat staat per slotverrekening in het voorgaande vers, dan maakt ons dat immuun voor de besmetting van de zonde en de wereld enzovoorts. Want als wij immers verwachten dat hij zal geopenbaard zijn in vers 2, of zal geopenbaard worden, en dat wij dan hem gelijk zullen wezen, want dat staat daar. Dus als wij verwachten zijn openbaring en wij verwachten dat wij hem zullen gelijk wezen, dan zijn we meteen immuun, onkwetsbaar, onaantastbaar voor die verontreiniging. Want immers dan weten wij dat niets ons kan scheiden van die liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer, zal ik maar zeggen. Dan ligt onze toekomst vast. Daar hebben we ons vertrouwen op gesteld en het komt dus dik voor elkaar. En daardoor worden we gereinigd, ontsmet, denk ik dan wel eens. Nou, precies zo'n structuur, zo'n gedachte vinden we in Judas als er staat: bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Wel, wij kunnen onszelf niet opbouwen. Maar wij worden gebouwd wanneer wij ons geloof stellen in hem. Ik kijk, in 1 Johannes 3 staat dat het gaat over hoop op hem en we worden erdoor gereinigd. Hier staat dat we ons geloof zouden stellen in hem en we worden erdoor gebouwd. En in de praktijk is dat precies hetzelfde. Ik zei in de praktijk. Want onze opbouw en reiniging gaat in de praktijk gelijk op. Naarmate wij gereinigd zijn of worden, worden wij ook gebouwd. Onze geestelijke groei, op risico dan dat u niet weet wat het is, maar onze geestelijke groei loopt gelijk op met onze geestelijke reiniging. Dat is namelijk volstrekt hetzelfde. Naarmate wij, naarmate wij gereinigd zijn van de zonde, zullen we ook tot geestelijke wasdom komen. Naarmate onze gewetens, laat ik het dan duidelijker zeggen, naarmate onze gewetens gereinigd zijn van het kwaad geweten, na die mate zullen we ook in staat zijn om de levende God te dienen. En heb ik bijna letterlijk geciteerd uit de Hebreeënbrief. Waar staat dat Christus onze gewetens gereinigd heeft, opdat wij de levende God zouden dienen. Maar naarmate wij gereinigd zijn, en naarmate wij uit die reiniging leven, naarmate wij leven dus in onderwerping aan zijn werk, naar diezelfde mate zullen wij in staat zijn om die levende God te dienen. En dat is bouw, dat is opbouw, dat is groei. Of hoe het maar heten mag. De groei zelf ga ik nou verder niet op in. We hebben in het verleden wel eens vaker over gesproken, wat uitgebreider doe ik nou met opzet niet. Maar het gaat maar om het principe dat onze geestelijke opbouw op het fundament gewoon gebaseerd is op geloof. En naarmate wij ons vertrouwen stellen in het woord van God, naar die mate zullen wij opgebouwd worden. Zullen we tot, wat het ook wezen mogen, tot geestelijke wasdom komen, tot geestelijke groei, tot stabiliteit, tot onwankelbaarheid, opdat we niet meer heen en weer bewogen zouden worden. Efeze 4, met allerlei leerstellige stroming. Wind van leer, staat er dan in de vertaling. Leerstellige stroming, niet wind, maar stroming. God doet er verder niet de zaken. Maar het gaat erom dat wij gebouwd zouden worden op of door uw allerheiligst geloof. Waarom allerheiligst geloof? Omdat heiliging veronderstelt afzondering, dat is de negatieve uitleg van het woord, afzondering van de wereld en het denken van de wereld vooral. En bovendien heling, een heiling, heling is volstrekt hetzelfde hoor. Een E met een I erachter is een lange E, hè. Dat is Nederlands hoor. Dus heling, heelmaking, oftewel verbinding, eenwording met de levende Christus. Of met de heilige, met degene die heel, met degene die één is. Soms denk ik dat we dat allemaal langzamerhand wel begrepen hebben, maar ik dan ineens weer iemand hoor praten dat door bepaalde omstandigheden of wat dan ook afbreuk gedaan zou worden, of scheuring of breuk gebracht zou worden, of schade toegebracht zou worden aan het lichaam van Christus. Dan denk ik, oh, moeten we weer helemaal van voren af aan beginnen. Ja. Want eenheid, heling, eenheid, gemeenschap is er alleen in Christus en dankzij hem. Daar kunnen wij niks aan toedoen, daar kunnen wij ook niks aan afdoen, daar kunnen we alleen uit leven. En het elkaar voorhouden dat dat zo is. En waarom zouden we elkaar dat voorhouden? Waarom is dat de prediking? Dat de gemeente één is in Christus. Omdat in de praktijk wij de neiging zouden hebben anders te concluderen. Dat wil zeggen, uit de praktijk zouden wij denken dat het niet zo is en dat het allemaal verdeeldheid en scheiding en breuk en schade is. Maar de Bijbelse boodschap is dat dat niet zo is en dat het niet kan. Zodat wij over de dingen die ons scheiden heen ons leven zouden bouwen, ik gebruik nu maar dezelfde uitdrukking, op de eenheid waarvan God zegt dat die tot stand gebracht is in Christus. Ik zeg het vaak genoeg, de Heer bad niet aan ons, maar aan zijn hemelse Vader en zei, ik wil dat ze alle één zijn. En als gebeden van de Heer Jezus al niet meer verhoord worden, nou, waar zijn we dan nog mee bezig? Met andere woorden, ik geloof dus inderdaad dat dat gebed verhoord is en dat wij allen één zijn. En zelfs maar de veronderstelling dat dat zou kunnen veranderen, zou je kunnen uitleggen als heiligschennis en als godslastering. Dat is heel zwart-wit gesteld, maar laat ik het dan maar eens scherp zeggen. Als wij bouwen op het allerheiligst geloof, dan geloven wij toch in ieder geval dat we één gemaakt zijn in en met Christus. En dat wij verbonden zijn met de levende God en dat wij ervan verzekerd zijn, Romeinen 8, dat niets, maar dan ook niets ons kan scheiden van die liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En wij zouden niet mogen veronderstellen dat dat anders is. Integendeel, de schrift roept ons op om ons te benaastigen, te behouden in de praktijk van onze levenswandel overigens, naast het te behouden de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid namelijk, die we hebben krachtens het nieuwe verbond, de band des vredes, hè? Dus het verbond des vredes, het nieuwe verbond uit Efeze 4. Hoe dat ook zij, wij dienen uit die eenheid te leven. Een eenheid die niet tot stand is gekomen langs de uiterlijke weg, niet op basis van het vlees, ook niet op basis van onze levenswandel. Gaat er niet om dat wij uit onze gemeenschappelijke wandel of zo zouden komen tot een geestelijke eenheid. Maar het is zo dat we uit een geestelijke eenheid zouden komen tot een levenswandel. En daarin zijn we niet verantwoordelijk voor elkaar, maar voor onszelf. Maar anders zou er prompt weerscheiding ontstaan. Dat is nou net niet de bedoeling. Het bijzondere van de gemeente is juist dat daar een eenheid is, hoewel het er misschien niet zo uitziet. Dat is de blijde boodschap. Juist dat de blijde boodschap is dat Gods werk onaantastbaar is voor de mens. En ook aantastbaar voor onszelf. Nou, hoe dan ook. Wij worden gebouwd op allerheiligst geloof. Geloof in het woord van God. Niet geloof in wat de geest ons schijnt te openbaren, naar wij menen of hopen of veronderstellen op basis van wishful thinking, maar op basis van het woord van God. God heeft gesproken, daar leven we uit, daar houden we ons vast. Het enige probleem wat we eventueel hebben is het verstaan van de letterlijke betekenis van de schrift. Wat is dat dan letterlijk? Wat is dat, een ziel? Niet volgens de Grieken, maar volgens de Bijbel, om maar een voorbeeld te geven. Hè? Wat is dat geloof? Wat is dat hoop? En het is weer ongetwijfeld weer de tegenstander geweest die gebruik heeft gemaakt van het leven van de taal, van de veranderlijkheid van de taal, om juist die kernwoorden van de Bijbelse waarheid te veranderen, zodat ze in de omgang en in het gebruik verslijten, zodat wij op slot wel de woorden kennen, maar niet meer weten wat die begrippen betekenen. Dat is een van de problemen die we hebben. Ik ben dus een voorstander van de oude spelling, dat merk je meteen, hè, natuurlijk. Hè? Ja, daar moet je niet zoveel aan veranderen. Je moet maar leren hoe het werkelijk is. Dat is het makkelijkste. Nou, hoe dat ook zij, wij houden ons vast aan de schrift, worden daarop gebouwd en worden door die schrift geheiligd. En ons allerheiligst geloof is dat geloof waardoor wij inderdaad verbonden worden met degene die heilig is, heel worden met hem en waardoor wij afgezonderd worden van de wereld. Als je dat niet wil, dan moet je op een andere manier bouwen of ergens anders aanbouwen of zoiets. Maar als we ons onderwerpen aan het woord van God, dan kan het niet uitblijven of we worden inderdaad veranderd dus in ons denken. Kijk, geloof is geloof in het woord van God. En als we het werkelijk geloven, zal dat woord een uitwerking hebben in onze omgang met het woord, in ons denken bedoel ik dus heel gewoon. Of in onze geest, of in ons gemoed, afhankelijk van welke vertaling wij gebruiken. Hè? Maar het heeft de verandering in ons inwendige, in ons denken tot gevolg. En het heeft dan vervolgens ook een verandering in ons leven tot gevolg. Zodanig dat wij blijken ineens vreemdelingen te worden voor de wereld. Dat is een ingrijpend proces in het leven van de gelovigen. Dat is nou eenmaal zo. Maar niettemin, dat is de weg die hij gaat. Dat is niet de weg die hij zoekt. Dat is niet waar hij op uit is. Maar dat is de weg die hij gedwongen wordt door zijn geloof te gaan. Hij kan nou eenmaal niet anders. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik bedoel er een heleboel mee, maar ik durf het niet goed uit te leggen. Nee, er zijn namelijk geloven die denken dat als ze nou maar anders zijn dan de wereld, dan zal de Heer er wel tevreden mee zijn. En dat is een misverstand natuurlijk. Je kunt je wel gedragen als een dorpsidioot en dan ben je anders dan ieder ander. Oh, woont hij in een stad? Nou ja, dan heb je er nog veel meer. Dan heb je zelfs een hele verzameling van... nou ja, goed, daar gaat het nou niet over.
Kijken.
Kijk eens, zo stil. Oh, nou goed. Maar je kunt je wel excentriek gedragen, maar daarom ben je nog niet in overeenstemming met de wil van God of onderworpen aan het woord van God. Het is anders. Het is maar zo, als je dat niet wil, maar gedwongen wordt door het woord van God om een andere weg te kiezen, om een andere gedachte op na te houden, dan zal blijken dat wat je niet wil toch gebeurt, namelijk dat je buiten de wereld komt te staan. En dan zegt de schrift, doe dat dan ook. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Er staat niet, laat ons uitgaan buiten de legerplaats. Dat staat er niet. Dat is het verkeerde citaat. Dat is het halve citaat. Hè? Er staat, laat ons dan tot hem. Hebreeën 13. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Met Christus smaadheiddragende. Niet smaadheiddragende. Met Christus smaadheiddragende. Niet omdat we dat zoeken, maar omdat we geen andere keus hebben. In dat geval moet ik altijd denken aan Luther. Zijn uitspraak wordt trouwens ook veel gevarieerd. Maar de officiële is, hier sta ik en ik kan niet anders. Ik heb dus ook iemand gekend, die stond langs de kant van de weg met een kapotte radiator. En die zei, hier sta ik, ik kan niet verder. Dat was bij Luther ook, maar het was toen het onweer losbarsten was, geloof ik. Nou, daar gaat het nou niet over. Hij liep wel, wie heeft die verhinderd, hè? Ja, maar goed. Nee, maar inderdaad, hij kon niet anders. Je kunt wel, er zijn mensen die zoeken oneenigheid. Die zoeken ruzie. Die zoeken naar iets bijzonders, hè? Die willen zich onderscheiden van alle mensen door een apart soort geloof op na te houden. Ik heb laatst ook ergens gezegd, dan komen ze bij ons. Dan vallen ze goed op. Zijn ze anders dan alle anderen, dan komen ze in onze bijeenkomsten. Omdat ze iets excentrieks zoeken. Maar dan ben je aan het verkeerde adres. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat gebeurt echt hoor. Die verdwijnen alweer, want ik weet nog dingen die veel excentrieker zijn. Ik wil ze graag doorverwijzen. Ik zou het vroeger niet gezegd hebben, maar tegenwoordig wel. Want het gaat erom niet dat we iets excentrieks zoeken, maar dat we ons onderwerpen aan het woord van God. En dan is de consequentie, helaas, ik meen dat van ganser hart hoor, is de consequentie helaas dat wij komen te staan buiten de legerplaats enzovoorts. Dat is niet omdat we dat zoeken, maar omdat het niet anders kan. Maar daar worden wij gebouwd door dat geloof, wanneer we ons afhankelijk stellen van het woord van God. Dus, geliefden, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof, biddende in de Heilige Geest, staat er. Dat geliefden, daar kom ik later nog wel weer een keer op terug. Kom ik niet op terug, ga ik nu vertellen. Geliefden staat hier, maar dat geliefden veronderstelt een verbondenheid, een eenheid. Dat is immers de strekking van het hele woord, liefde en geliefden. Namelijk dat er eenheid, dat er gemeenschap tot stand is gebracht. En die uitdrukking staat dus tegenover de voorgaande... Het voorgaande vers, waar staat deze zijde die zichzelf afscheiden. Heb je dat? Daar ontstaat verdeeldheid. Nou, dat de wereld verdeeld is, want daar gaat het immers over, dat de wereld verdeeld is, lijkt me een duidelijke zaak. Met al zijn filosofieën, al zijn partijen, alle actiegroepen en noem maar op. Maar dat is het kenmerk van de wereld ook, verdeeldheid, en dat gaat steeds verder door. Maar het kenmerk van God en zijn werk en van de gelovigen is juist dat ze één zijn geworden namelijk met de levende Christus. En daarom worden ze beschreven als geliefden. Dan zijn ze één, leven ze in gemeenschap met de Heer en met elkaar. Bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. En ik heb al gezegd, als je dat vergelijkt met de uitspraken van de apostel Petrus, dan zul je zien dat daar staat dat de gelovigen zelf beschouwd worden als levende stenen die samengevoegd worden en gebouwd worden op die ene steen, Dr. Einstein, I presume. Door die ene steen gebouwd worden, en dat is ook eenheid, dat is ook een uitdrukking van liefde. Samen, wat verschillend was, wordt samengebracht en tot één samengevoegd. Dat blijkt ook wonder wel te passen. En terwijl ik het zeg, denk ik dan aan de bouw van de tempel, waarvan de stenen in de tijd werden uitgehouwen in de steengroeven, en zodanig dat op de bouwplaats zelf, waar ze later samengevoegd zouden worden, Moria, waar de tempel was, er hoefde niks meer aan te gebeuren. Dat paste allemaal in één keer. En daar gaat het om. Die stenen, op het moment dat ze samengevoegd worden, passen gewoon. Niet die hoeven dan nog, moeten dan nog klaargemaakt worden. Die zijn namelijk al klaar. Dat is van belang, hoor. Want het loshouden van de stenen uit de steengroeven heeft te maken met wedergeboorte, uiteraard. Met tot geloof komen dat men zo'n steen wordt, zal ik maar zeggen. En als dan die stenen bij elkaar gebracht worden, kortom, als de gelovigen elkaar ontmoeten, dan hoeft het geen moeite te kosten om aan elkaar te wennen, in elkaar te passen, want dan past het al. De ellende is echter dat zoveel gelovigen daarna afweer, hoe noemen ze dat, natuurlijk weer afstotingsreacties gaan vertonen, enzovoorts, en niet tevreden zijn met degene met wie ze samengevoegd zijn, enzovoorts, en dan blijkt het ineens niet te passen. Maar God had het passend gemaakt. En God heeft hen samengevoegd. En dat is wat met de gelovigen gebeurd is. Zie, ieder die leeft uit geloof heeft geen problemen met anderen. Hij heeft misschien moeite om zich staande te houden en om vast te houden aan dat woord en dat soort dingen meer. Maar in die situatie past hij bij alle gelovigen aan. Eenheid is namelijk het kenmerk van de gelovigen. Nou, dat is ook wat hier gezegd wordt. Het zijn de natuurlijke mensen, niet wedergeboren mensen, die niks anders kennen dan scheiding. Maar de nieuwe mens, daarvan staat, ze zijn geliefden. Dat wil zeggen dat ze één zijn. En ze worden gebouwd op hetzelfde fundament. Daar zijn ze dus één in. En ze zijn dus één in hun allerheiligst geloof. Want dat staat er dan. En dat is bijna letterlijk wat de apostel Paulus schrijft in Efeze 4. Als hij zegt dat we ons zouden benaastigen te bewaren de eenheid des geestes. Want dan daarna begint hij ook aan een opsomming van dingen die ons één maken. Of waarin we één zijn. Het is er natuurlijk maar één. Dat is namelijk Christus. Maar je kunt het ook afzonderlijk zeggen. En dat staat er ook. En dan staat er in Efeze 4. Vers 4, dat het is één lichaam, één geest, één hoop. Daar hadden we het net ook over. Over die hoop. Hè? Ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zich en zo. Of die wordt daardoor gereinigd. En dan vers 5 van Efeze 4. Één Heer, één geloof. Nou, als je op één geloof gebouwd wordt, dan ben je één. Eén geloof, één doop. Eén doop. Ja, ja. In Christus uiteraard. Hè? Eén doop. In Christus uiteraard. Eén God en Vader is trouwens allemaal één. Staat allemaal Christus achter. Eén lichaam, namelijk het lichaam van Christus. Eén geest, de geest van Christus. Eén hoop, namelijk één hoop uw roeping. Dat is de roeping van Christus. Hoop op hem, hè. De hoop van Christus dus. Eén Heer, dat is uiteraard Christus. Eén geloof, dat is in Christus en misschien ook zelfs wel van Christus. Dat zou best wel kunnen, hè, broeder Voorhorst? Ja. Eén geloof. Heel goed. Hartelijk dank, hoor u het ook eens van een ander, hè? Ja, ja. Is er een concordantie in de zaal, zeg ik dan, hè? Ja. Dus één geloof, in de Statenvertaling dan, hè, broeder? Van het geloof van Jezus Christus, dat kan ook.
Dat andere is verzwakt.
Dat andere is verzwakt, zo is dat. En één doop, dat is ook de doop in Christus. Eén God en Vader, en dat is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar niettemin, het is één. Die is boven alle en door alle en in u alle. En hij maakt dus u alle één in overeenstemming met het gebed van de Heer Jezus. In het hoge priesterlijk gebed. Namelijk, Vader, ik wil dat zij allen één zijn. En die term hogepriesterlijk gebed veronderstelde de Heer onze hoge priester en dus ons hoofd. Dat is hetzelfde hoor in de praktijk. Ons hoofd is die bidt voor dat ene lichaam waarvan de leden één zouden zijn enzovoorts. Nou, dan ga ik terug naar Judas. We worden dus gebouwd op het allerheiligst geloof. Eén geloof uiteraard en dat is ook wat ons bindt. Geloof in het woord van God. En kijk, wij worden niet gebonden, we zijn niet gebonden mensen die zeggen te geloven in de schrift. Maar we zijn wel één geworden met degene die ook daadwerkelijk dat geloven. Hè? Die daaruit leven. Die niet alleen maar zeggen, ik geloof van kaf tot kaf, maar voor wie dat realiteit is. Hè? Niet alleen dat ze het zeggen, het moet ook werkelijk zo zijn dat men daaruit wenst te leven. Nou, en dan staat het biddende in de Heilige Geest. Dat is een aardige verwijzing van Judas naar de woorden van de Heer Jezus in Johannes 4. Johannes 4. Ja, met een gesprek tussen de Heer en de Samaritaanse vrouw. Waar deze Samaritaanse vrouw de Heer eerst erkent als profeet en hem dan meteen een vraag stelt. En zegt in Johannes 4 vers 20. Onze vaders, van de Samaritanen dus, onze vaders hebben op deze berg aangebeden. Welke berg het dan ook was. Ik vind het altijd even te zaakjes. Hè? Voor de vaste klant is dat nou. Hè? Waarom zou er niet bij staan welke berg het is? Nee, het is Gerizim, maar dat doet er nou niet toe. Staat er niet bij. Waarom zou dat er niet bij staan? Dit is moeilijk hoor. Omdat de Samaritanen weer een type zijn van de gemeente. En de plaats waar die aanbidden is een verborgenheid uiteraard. Maar daarom wordt de naam niet genoemd. Maar dat is een moeilijk hoor. Goed, nou even terzijde dan. Hè? Dan gaan we weer verder. Hè? Dus onze vaders, de Samaritanen, letterlijk nu weer gewoon, hè, hebben op deze berg aangebeden. En gijlieden, dat wil zeggen de Joden in het algemeen. Gijlieden zegt dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. Zodat nou de vraag is, waar moeten wij nu aanbidden? En dan komt het antwoord van vers 21. Vrouw, geloof mij, de ure komt wanneer gijlieden nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de Vader zult aanbidden. Dit blijkt dus helemaal niet aan plaats gebonden te zijn. En dan staat er als toelichting, gijlieden aanbidt wat gij niet weet. Wij aanbidden wat wij weten. Hoe weten zij dan? Hoe weten de Joden meer dan de Samaritanen?
Omdat hun woord toevertrouwd
was. Omdat aan de Joden het woord is toevertrouwd. Dat is Romeinen 3 vers 1. Vooruit. Ja. Wat is dan het voordeel van de Jood? Nut van de besnijdenis. Vele, maar samengevat, hen is het woord Gods toebetrouwd. De woorden Gods zelfs. Ja. Dus. Hoe staat het? Even kijken. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet. Vers 22 van Johannes 4. En wij aanbidden wat wij weten. Want de zaligheid is uit de Joden. Ik wacht altijd even bij uit, hè. Want het duurt lang, hè. Dan is het er eerst in. En daarna. Zou het wel eens kunnen wezen, een slag om de arm, dat het er daarna niet meer in is, maar eruit. De uitdrukking betekent natuurlijk in de eerste plaats dat de zaligheid aan de Joden gegeven was en van daaruit, maar uit betekent ook op grond van, en dus op grond daarvan, met die basis, zou gaan vanuit de Joden naar de heidenen. Maar de vraag is vervolgens, is het daarna nog bij de Joden? En het antwoord zou ja kunnen zijn. Maar wij weten inmiddels, en ook uit het verband blijkt dat trouwens, dat het niet zo is. Namelijk dat de zaligheid weliswaar zijn oorsprong vindt bij de Joden, maar ook daadwerkelijk zou het ons bekend moeten zijn dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zouden horen. Oftewel, de wijngaard is aan een ander volk gegeven, zei de Heer. Die wijngaard zou aan een ander volk gegeven worden, wat wel een vrucht op zijn tijd voor zou brengen. Kortom, de zaligheid is uit de Joden, wijst niet alleen de Joden aan als de oorsprong, aan wie het gegeven was, maar het wijst tegelijkertijd ook aan dat ze het hebben losgelaten, dat het van hen is weggenomen en aan de heidenen gegeven is, precies zoals ook staat in Romeinen 11. Ja, vroeger was het zo dat de evangelie of de zaligheid gegeven was aan de Joden die het zouden prediken aan de heidenen, maar het meteen staat erbij in Romeinen 11 dat het in onze dagen andersom is. Het is gegeven aan de heidenen en nu wordt gepredikt uit de heidenen aan de Joden. En die heidenen zijn wij uiteraard. Kortom, we zijn terechtgekomen bij deze uitspraak bij de gemeente. Nou voert het me te ver om die uitgebreid uit de doeken te doen. dat deze Samaritaanse vrouw uiteindelijk een type is van de, een voorbeeld is van de gemeente. Maar het is toch in elk geval zo dat de tijd waarop hier gezinspeeld wordt, de tijd is, die zou aanbreken na de opstanding van Christus. Toen hij als Messias officieel verscheen, er was niet meer Jeruzalem de plaats, Gerizim ook niet, maar er was een andere plek. Of beter, was een andere omstandigheid van waaruit of waarin men zou aanbidden. En dat staat er ook, vers 23, maar de ure komt. Dat is dezelfde uitdrukking als in vers 21 dan. De ure komt en is nu, dat begint nu dus al, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid. Want de Vader zoekt ook dezulken die hem al zo aanbidden. Waarna vers 24 volgt, namelijk God is geest. En moet je doorstrepen, hè? Een woord wat helemaal niet bestaat. Behalve het Nederlands. Kan er in de grondtekst dus nooit staan. Dus je zou het weg moeten laten, zoveel mogelijk. Er staat dus God is geest en die hem aanbidden moeten hem aanbidden in geest en waarheid. In geest en waarheid, waarbij waarheid de aanduiding is van het nieuwe verbond. Nee, nou, de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. De wet is het oude verbond, genade en waarheid is dus het nieuwe verbond. Dat is Johannes 1. Hè? En geest is ook de aanduiding van het nieuwe verbond. Want het oude verbond was in letters, dat is een bediening des doods eigenlijk, in letters en in stenen ingegrift. En het nieuwe verbond is een bediening des geestes, staat er. En zoals het oude verbond in letters en dus in vlees is, zo is het nieuwe verbond een verbond met betrekking tot de geest. Zij die in de geest zijn, leven dus onder het nieuwe verbond, is eigenlijk de gedachte. Waarna nog de vraag is, wie is die geest eigenlijk? Hier staat, God is geest. En in 2 Korinthe 3 staat, in datzelfde verband, over die letters en de bediening des geestes en de bediening van vlees en dood en zo, staat, de Heer is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, oftewel waar de geest des Heer is, daar is vrijheid. Ja. En dat is het nieuwe verbond weer, want het oude verbond is slavernij. Allemaal synoniemen, hè? Nou, waar het om gaat is, dat hier gesproken wordt over bidden in de geest. Dat wil zeggen, bidden vanuit de positie van de wedergeboren mens. Bidden vanuit de positie, of eigenlijk moet ik zeggen, spreken met God, communiceren met God, vanuit de positie van de nieuwe schepping, een nieuw verbond, een nieuwe mens enzovoorts. Dat is alles. Het heeft niks met spreken in tongen te maken overigens. Sommigen denken dat, want dat heb je nou altijd. Als men de echte de term niet begrijpt, dan hangt men er wat anders aan, hè. Dan kan je het als kapstok gebruiken om er iets anders aan op te hangen. Dat moet je dus natuurlijk niet doen. Hè? Maar bidden in de geest wil zeggen dat men inderdaad als wedergeboren, dus als kind van God, als geborene uit de geest, God benadert. Omdat men simpelweg één geworden is met hem. Oftewel, men is in hem geheiligd. En dat is vanzelfsprekend de gedachte van Judas. Vers 20. Geliefden. Duidt op eenheid. Gaan we het vers weer door, hè? Nog eens een keer, vers 19 spreekt over scheiding en verdeeldheid. Breuk, enzovoorts. Maar vers 20 zegt geliefden, spreekt over eenheid. Bouwt, spreekt over eenheid, het samenvoegen van de stenen. Bouwt gij uzelf op uw allerheiligst. En heiliging spreekt over heling en dus eenheid. Op uw allerheiligst geloof, waar er ook maar één van is, één geloof, hè? Biddende in de geest. Wel, bidden is in ieder geval spreken, met nog wat erbij, maar in ieder geval spreken. En spreken is communicatie en dus ook eenheid. Ook een verbinding. Bidden in de heilige, en heilig wil zeggen, heb ik al gezegd, eenheid. En geest wil ook zeggen eenheid, want het is juist door die geest dat we met de levende God verbonden zijn. Dan ben ik weer terug in 1 Korinthe 2. Wij hebben de geest ontvangen opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Daardoor zijn we immers verbonden met de levende God. En daarmee zijn we weer terecht in vers 19. Ik hoop dat u ziet dat vers 19 en 20 parallel lopen. En daarmee tegenstellingen zijn. Vers 19 spreekt over afscheiding van mensen die die natuurlijk zijn zielijke mens en ook zo denken, die dus niet geloven, hè, maar die hun eigen waarheid bepalen, en die hebben de geest niet. En vers 20 spreekt over degene die één worden, of één geworden zijn, dat is nog beter, hè, over degene die één geworden zijn, die zijn niet natuurlijk of zielijk, maar hebben één geloof. Zij geloven niet in wat ze zelf uitdenken, maar ze geloven in God, wat God gesproken heeft. En zij hebben de Heilige Geest. Ze hebben de Geest. En zij zijn dus wedergeboren en zijn dus genaderd tot de troon der genade. En daar heb je de tegenstelling. Vers 19 spreekt over de wereld, de oude mens, en over zijn verdeeldheid. En vers 20 spreekt over de nieuwe mens, de wedergeborenen, die verbonden zijn met de levende God. Per slotverrekening, een van de andere termen voor het nieuwe verbond is die van verzoening. En verzoening duidt inderdaad op eenheid. Verzoend met God, verzoend met elkaar. Kortom, verzoening is eigenlijk gewoon samenvoeging, verbinding en dus inderdaad eenheid. Als we daarbij nog denken aan die enige heerser waar we het over gehad hebben naar aanleiding van vers 4. De enige heerser is namelijk niet alleen koning, maar ook hogepriester. En de taak van de hoge priester is inderdaad eenheid tot stand te brengen. De taak van de koning natuurlijk ook. Maar meer speciaal de taak van de hoge priester. Dat zit hem al in de betekenis van de naam Levi. Want Lava betekent inderdaad samenvoegen. Ja. Hetzelfde betekenis trouwens als de naam van Jozef. Die speciaal wordt toegepast op onze bedeling en de roeping van de gemeente met eerst geboorterecht. De naam van Jozef heeft in principe dezelfde betekenis. Samenvoeren. Tot één maken. En een normale woord ervoor in onze Nederlandse taal is inderdaad verzoenen. Nou, dat is het werk wat God doet in Christus. Wat God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Eenmakende. Kortom, de uitgang, de grondgedachte in het leven van de gelovigen is dat hij in de eerste plaats één is geworden met de levende God. En dus met de levende Christus. En in de tweede plaats, voortvloeiend eruit, is hij ook één geworden met allen die één zijn met Christus. Kortom, hij is één met alle gelovigen. Vandaar dat het avondmaal, brood en beker of hoe het maar heten mag, daar ook inderdaad uitdrukking aan geeft. Dat is het beeld van de gemeente, een nieuwtestamentische gemeente in elk geval, ook van de gemeente die in de toekomst zal zijn uit Israël en de volkeren, hoor, daar gaat het nou niet om. Maar het is de uitbeelding van de gelovigen die aan die ene tafel aanzitten, daarmee het leven Gods aanvaarden, tot zich nemen, eten, zal ik maar zeggen, maar daardoor ook delen hebben aan elkaar, want het is en het blijft één brood en het is en het blijft één beker. Nou, dat is het. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En let maar eens op, eigenlijk zijn alle problemen die in de samenleving van de gelovigen kunnen ontstaan, in onze geloofsgemeenschap of hoe je zoiets maar noemt, in het omgaan van gelovigen met elkaar, alle problemen die daarin ontstaan zijn terug te herleiden tot ontkenning, op een of andere wijze ontkenning van deze grondgedachte, dat gelovigen één zijn met Christus en daardoor, punt 2, één zijn met elkaar. Zodra je daaraan gaat tornen, krijg je grote problemen. Want dan zal er in de praktijk van het leven van alles geregeld moeten worden om alsnog weer tot eenheid te komen. Maar dat is natuurlijk dwaasheid. Als je eerst begint met de eenheid die God tot stand gebracht heeft te ontkennen, hè, dan is het natuurlijk toch zinloos om daarna zelf te gaan proberen om alsnog een eenheid tot stand te brengen. Integendeel, wij streven niet naar eenheid, wij benadrukken ons om de eenheid te bewaren. Want dat is de Bijbelse boodschap, dat we verbonden zijn met de levende God en dat wij verzekerd zijn dat niets ons daarvan zal kunnen scheiden. Nou, dan ben ik weer te snel gelopen, want dat staat in vers 21. Ik ben altijd eerder aan het volgende vers toe dan dat ik het lees. Maar er staat er in vers 21, bewaart uzelven in de liefde Gods. Niet brengt u zelf het daarin. En liefde Gods is weer uiteraard de gemeenschap met God, de eenheid met God. Bewaart u daarin. Het is eigenlijk volstrekt hetzelfde als de uitdrukking van Paulus in Efeze 4, die ik er straks al uit het hoofd geciteerd heb, dat wij ons zouden benaastigen
Te bewaren, te behouden, 4 vers 3 is het, ja. U benadrukt te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Zoals gezegd is dat het nieuwe verbond onder het hoge priesterschap, uiteraard van de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk Christus zelf, die die eenheid tot stand gebracht heeft. En hier in Judas vers 21 staat gewoon, bewaart uzelf in de liefde Gods. Blijf daarbij. En inderdaad, de laatste woorden van Romeinen 8 misstaan daarnaast niet. Hè? Dat we verzekerd zijn dat niets, en er worden ook een heleboel dingen genoemd, hè? Maar het maakt niet uit, dat niets ons zal kunnen, dan leg ik altijd de nadruk op, dat maakt het alleen maar sterker, ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Het gebeurt niet alleen, het kan ook niet. En dat is de basis van ons leven. Nou, ik hoop dat u langzamerhand begrijpt hoe waar het is wat er staat hier in vers 20. Geliefde, bouwt gij uzelf op uw allerheiligst geloof. Als je deze dingen gelooft namelijk, dan sta je vast en word je daardoor gebouwd. Nou, bewaart uzelf in de liefde Gods. In die gemeenschap met God en met de Heer. Verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Het is een beetje een merkwaardig vers. Want als je het goed leest, dan lees je eigenlijk, zou je eigenlijk kunnen lezen dat als wij onszelf bewaren in de liefde Gods en daaruit leven in de gemeenschap met de Heer, dat we dan inderdaad barmhartigheid nodig hebben. Ja, want kijk, er is er maar één, zijn naam begint met een D, de D van Diabolos, weet u wel, of van duivel. Er is er maar één die er belang bij heeft om die eenheid op wat voor wijze dan ook te verstoren. Let wel, hij kan die eenheid niet ongedaan maken, maar hij kan ons wel wijs maken dat het toch gebeurt. Ja, je kan het je niet voorstellen, ik niet, maar het gebeurt wel.
Komt toch altijd door menselijke beuzelingen.
Beuzelingen, dat is een mooi woord, broeder. Die kende ik nog niet. Maar dat is inderdaad zo, ja. Door menselijke beuzelingen. Menselijke redenaties. Het net woord voor beuzeling is filosofie, dat weet u toch? False common sense. Nou goed. Maar dat is inderdaad zo, ja. Als Satan dan niet die eenheid zelf kan verbreken, zal hij toch proberen ons wijs te maken dat die eenheid verbroken wordt, opdat wij er niet langer uit zouden leven. En een van de trucs van de tegenstander is dat hij een mens probeert zover te krijgen, dat die mens probeert tot stand te brengen wat God allang tot stand gebracht heeft, waardoor dus dat wat God tot stand gebracht heeft ontkend wordt. Heb je dat? Ja, als je daar diep op doorgaat, zullen we diep op doorgaan, we zijn er toch even onder elkaar. De deur zit dicht, hè. Ja. Bidden om genade, wat vindt u daarvan? Van de gelovigen, bidden om genade. Het is de ontkenning van wat God gedaan heeft. Nou, het kan natuurlijk zijn dat iemand niet beter weet. Je moet niet meteen veroordelen, dat doen wij ook nooit. Maar, niettemin, bidden om genade is de ontkenning van wat er staat, dat namelijk de zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. En dan heb je nog gelovigen die bidden om de Heilige Geest. Dat is de ontkenning van dat God aan alle gelovigen die Heilige Geest gegeven heeft. Dat kan ook moeilijk anders, omdat die Heilige Geest gewoon het leven is van de opgewekte Christus. Als je de Heilige Geest niet hebt, ben je niet wedergeboren. En als je de Heilige Geest ontvangt, word je wedergeboren. Het is hetzelfde namelijk. En het is het onderpand, het voorschot op de toekomende erfenis. We hebben dat ontvangen. Het bidden erom leidt gewoonlijk tot het tegendeel, omdat het bidden erom de ontkenning is van dat men het al ontvangen heeft. En als men niet gelooft dat men het ontvangen heeft, dan kan dat gebed, hè, dat kan nooit verhoord worden, zal ook altijd open blijven, want daarna is er niks meer te geven. Dus geef mij dit of dat en je hebt het al. Hè? Dat is net als zoeken naar je bril. Die je op hebt. Heel goed, zo is dat. Ja, eens kijken of iemand het nog volgt. En jawel. He? Zoeken naar je bril. Of zoeken naar mijn Bijbel. Ik heb mijn Bijbel toch gelaten. He? Ja, ik heb hem in de hand uiteraard. Nou goed. Zoiets is, dat is de ontkenning van wat God tot stand gebracht heeft. En dan zijn die mensen die zeggen, maar al die verschillende kerken moeten allemaal één worden. Ecumene of hoe dat maar heten mag. Ik weet niet hoe je het uitspreekt namelijk. Er moet allemaal één worden, want er staat in de Bijbel, ik wil dat ze alle één zijn. Dus de ontkenning van dat God die gelovigen tot één gemaakt heeft. En bovendien is het de hoogmoed die veronderstelt dat een gebed wat God richtte tot zijn hemelse vader zou gericht zijn aan ons. Alsof wij zouden moeten doen wat de vader blijkbaar dan niet gekund heeft. Heb je zoiets? Kortom, die tegenstander dus heeft er alle belang bij om met vrome verhalen, anders kun je gelovigen immers niet verleiden, om met vrome verhalen die gelovigen af te brengen van die Bijbelse waarheid. Die waarheid blijft gewoon de waarheid. Hè? Maar niettemin kunnen geloven daarvan afgeleid worden in een andere richting, zodat ze komen tot de ontkenning van dat wat God al tot stand gebracht heeft. Men zegt wel, ja, zo zou het moeten zijn, maar men gelooft niet dat het zo al is. En dan moesten wij altijd zingen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Dat kan ik ook niet om een keeltje krijgen. Ja, dat ligt aan mij, dat weet ik wel, maar het is niet onwaar. Maar ik heb een Bijbel waarin staat dat het wachten voorbij is. Want er staat, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Er zijn heel wat gelovigen die dat niet geloven hoor. Maar het staat er wel, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. En dan alle dingen... Dat is geen uitzondering. Alle dingen zijn nieuw geworden. Dat is 2 Korinthe 5. Daar wachten wij niet op, daar leven wij uit. En wat niet nieuw is, herkennen wij domweg niet, hoort er niet bij. Maar geen deel uit van ons leven, onze wereld enzovoorts. Alle dingen zijn nieuw geworden. En of we dat nou begrijpen of niet, ik heb het opzet nou een moeilijk vers bij de kop natuurlijk, hè. Maar of we dat nou begrijpen of niet, we zouden het moeten geloven in de eerste plaats en daaruit leven. In de hoop dat we het ook een keer begrijpen. Maar daar gaat het nou niet om, hè? Het gaat erom dat we God op zijn woord nemen en daaruit leven. Staat er, dus is het zo. En dat is niet afhankelijk van of we weten hoe het werkt of hoe het technisch in elkaar steekt. Kortom, wij bewaren ons in de liefde Gods, die God aan ons bevestigd heeft dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. En nog veel meer, zegt Romeinen 5 dan achteraan, want staat in Romeinen 5 dan, hè. Nog veel meer is het dan zo dat we ook behouden zullen worden door zijn leven, nu we met God verzoend zijn, enzovoorts. Dat staat er allemaal, want daar bewaren wij onszelf in. En de gedachte is dus dat we altijd vast zouden houden aan wat God gezegd heeft, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Daar ligt het in vast. Wat er ook gebeurt. En dat is de enige stabiliteit die we in ons leven hebben. Enige zekerheid die we hebben. God heeft gesproken, dus is het zo. Daar leven we uit. En ik kan iemand me wel anders vertellen. Een ongelovige of een gelovige maakt me niks uit. Zo staat het in de Bijbel. En daar houden wij ons aan.
Als je een paar teksten daarvoor in Romeinen 8 leest. Dan staat maar anders. Dan ben je door het hoogste gerecht van vrijheid.
Zo is dat. Het hoogste gerechtshof sprak ons vrij. En degene die ons zou moeten veroordelen is onze advocaat. Dus er kan niks gebeuren. Hè?
De een was machtig en de ander is almachtig.
Zo is het net.
Als kort voor ons is niet allemaal tegen ons.
Zo is het, ja.
Als je maar verder leest, dan kom je vanzelf.
Ja. Voilà. Ja, het is ook niet maar één vers uit Romeinen 8. Het is een heel gedeelte. Eigenlijk heel Romeinen 8. Zo is er dan geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn. Einde van vers 1. En dan gaat de rest van het hoofdstuk over. En bovendien is het dan nog niet maar één hoofdstuk, maar het is gebaseerd op alle voorgaande 7 waar deze waarheid verklaard werd. Hoe het zo kan, hoe het mogelijk is dat niets ons kan of zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Daarom zijn het ook de belangrijkste hoofdstukken eigenlijk in de Bijbel, denk ik wel eens. Romeinen 1 tot en met 8, omdat daarin inderdaad heel Gods heilswerk beschreven staat. En het is beschreven waarop het rust. Niet maar een prediking, maar het is een verklaring van hoe Gods verzoeningswerk tot stand is gebracht. Waarop het berust, wat de juridische basis daarvan is enzovoorts. En hoe God dat inderdaad tot stand gebracht heeft en hoe wij er deel aan hebben gekregen. Buiten ons om. En dus inderdaad onaantastbaar door ons. Ik zeg altijd, wij kunnen niks aan toedoen. Het is niet door ons tot stand gekomen. Wij kunnen dus ook niks aan afdoen en het ongedaan maken.
Mag ook, je staat ook
in. Nee, het mag ook niet, maar we kunnen aan de Bijbel wat toevoegen en uit de Bijbel wat knippen. Dat is één ding, maar aan Gods werk iets toevoegen is een onmogelijkheid. En we kunnen er ook niks aan afdoen. En dat is de zekerheid die we hebben. Dat het namelijk niet door ons is tot stand gebracht, kan het niet door ons teniet gedaan worden. Nou, bewaar uzelf dus in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Dat laatste deel van het vers is natuurlijk een nadere toelichting op het eerste, het bewaren namelijk, het uzelf bewaren in de liefde Gods. Want als we dat doen, als dus leven vanuit die gemeenschap met de Heer in overeenstemming met die woorden dan uit Romeinen 8, dan verwachten wij inderdaad de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Welke barmhartigheid? Nou ja, alles wat het woord inhoudt, namelijk al die zegeningen van het nieuwe verbond, de gewisse weldaden van David, of hoe het maar heten mag. Barmhartigheid is, als ik de nieuwtestamentische termen zeg, kort, dan is barmhartigheid dat wat wij krijgen wanneer we met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade. Waartoe wij worden opgeroepen. Dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade om daar barmhartigheid te verkrijgen zodra we die nodig hebben. Te bekwame tijd staat er. Zodra we die nodig hebben. En die hebben wij nodig. Het ene moment misschien meer dan het andere, afhankelijk van wat voor omstandigheden dan ook, maar niettemin, dat krijgen we. Barmhartigheid van mensen is trouwens ook wel leuk, dat vind ik zelf ook, maar het is wel erg onbetrouwbaar. En als je het nodig hebt, krijg je het juist niet. Nou ja, zo gaat dat. Nee, maar wij verwachten het ook niet van mensen. Wij verwachten de barmhartigheid, staat er, van onze Here die ons hoofd is. En die de geest is, volgens 2 Korinten, zoals er straks al gezegd, onze Heere Jezus Christus. En dat is een barmhartigheid, staat er, ten eeuwigen leven. Dat betekent niet dat we dan in de toekomst ooit nog eens een keer het eeuwig leven zouden ontvangen. Want dat zou in strijd zijn met talloze andere schriftplaatsen. Dat kan het dus niet betekenen. En dus betekent het dat wij die barmhartigheid ontvangen ten behoeve van ons eeuwig leven. Ten wil zeggen ernaartoe. In dit geval dus niet in de zin van dan krijg je dat eeuwig leven later. Nee, wij hebben het al ontvangen en daarom ontvangen wij barmhartigheid. Wij hebben dit leven al en daarom geeft God ons ook wanneer dat nodig is. Dagelijks zal ik dan maar zeggen. Barmhartigheid. Hetgeen min of meer een ander woord is voor genade. Het is wat meer dan dat alleen.
Genade bij.
Even zien.
In Hebreeën
4. Oh, in Hebreeën 4. Ja, ja, oh sorry. Ja, ik wou er net naartoe, broeder. Hebreeën 4, het wordt hoog tijd dat ik het lees. Ja. Als ik u toch niet had. En geen Bijbel.
Ja, nou, daar komt, ik heb een keer van een predikant gehoord. Die was in Indië. En die moest onder de jap 4 kinderen zien, isoleren. Moest hij voor straf bijstaan.
Ja.
En zei, toen heb ik geproefd wat genade was. Genade is een hulp. Voor elkeen die gelooft.
Ja.
En ik, daarom heb ik altijd gezegd, ik ben zo blij dat de Heer Jezus niet gekomen is met waarheid en genade, maar met genade en waarheid. Anders had ik die waarheid over mijn leven nooit kunnen horen.
Ja, ja. Inderdaad, ja.
Ja.
Goed, Hebreeën 4 dan. Daar staat in vers 16... Ik moet me een beetje beperken. Maar er staat in vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid en vrije moed. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is de troon van de hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek. Waarom dat hij hoge priester is en dus genade het hoogste principe is waarmee hij regeert. In plaats van wet. Heet het dus troon der genade. Dus laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen. En, maar dat betekent oftewel, of namelijk, barmhartigheid mogen verkrijgen of genade vinden. Want dat is hetzelfde. Ja. Barmhartigheid verkrijgen of genade vinden. Of nog anders, in heel gewone termen, om geholpen te worden. Want dat is het. De Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Is hetzelfde als de Heer geeft mij genade en ik zal niet vrezen. Of de Heer is barmhartig en ik zal niet vrezen. Zijn allemaal uitdrukkingen ter beschrijving van Gods werk onder het Nieuwe Verbond. Ter beschrijving van de gewisse weldaden van David, dat is wat het Nieuwe Verbond. Hè? Die trouw zijn, die blijven, die dus gegeven worden, die beschikbaar zijn. Wanneer ze nodig zijn, dat staat er ook. Staat er dus drievoudig, of viervoudig geloof ik zelfs. Nee, drievoudig, namelijk barmhartigheid verkrijgen, genade vinden, oftewel geholpen worden. Wanneer? Wanneer het nodig is. Ter bekwamer tijd betekent in de Bijbel op de tijd wanneer het noodzakelijk is. Wanneer het uitkomt. Niet wanneer het hem uitkomt, wanneer het ons uitkomt. Dat wil zeggen, wanneer wij het nodig hebben. Dan geeft hij ons dat. Ik heb een mooi voorbeeld in gedachten, maar ik denk niet dat ik dat makkelijk uit kan leggen. Het is ongeveer zo. Ik zal proberen, ik heb een technisch voorbeeld in gedachten, daar aarzel ik dan een beetje mee. Maar het is ongeveer zo, die bandjes die je van ons krijgt tegenwoordig, hè, van de laatste jaren. Er zijn bandjes, die gaan door een compressor noemen we dat. De bedoeling is namelijk dat die harde pieken, die uitschieters in mijn stem, dat die naar beneden gedrukt worden. Dat die niet zo hard worden als dat ze werkelijk waren. Anders zit u in die auto naar die band te luisteren, hoort u alleen de pieken van wat ik zeg. En de rest valt onder het geluid van de motor. Dat kun je dan helemaal niet meer verstaan. En thuis is dat ook eigenlijk al zo, in het geroezemoes. Dus wat wij doen, en dat doen ze in bijna alle studio's overigens. Wat wij doen, is dat geluid compressen. Of limiten wordt ook wel gezegd. Dat is heel sterk compressen. De pieken gaan eraf, die worden naar beneden teruggedrukt. De Duitse radio en televisie doet dat heel verschrikkelijk. Zelfs heel storend, dus alles op één dreun uiteindelijk. Maar hoe dat ook zij, die pieken gaan eraf. Dat wil zeggen, normaal blijft de beweging bestaan. Maar als er zo'n piek komt die eruit zou springen, waardoor alle meters in het rood zouden gaan enzovoort, waardoor alle geluid zou vervormd worden enzovoort. Op dat moment komt die limiter of die compressor in werking en drukt die piek naar beneden. Houdt het onder controle. Hè? Nou, dat is een technisch voorbeeld. Heel gemakkelijk zoiets. Maar dat is precies wat de mens in zijn leven ook nodig heeft. En wat wij ontvangen als gelovigen. Namelijk dat wat hem overkomt nooit over die grens heen zal gaan. Het gaat wel op en neer. Het kost het ene moment meer energie dan het andere. Maar de bedoeling is dat het inderdaad onder die absolute norm blijft. Dat wil zeggen, het gaat daar niet overheen. De Heer houdt het daaronder. Op het moment dat er hulp nodig is, zal die hulp ook daadwerkelijk komen. Waar die grens ligt, kan ik niet zeggen. Dat hoef ik ook niet te zeggen. Dat doet de compressor zelf wel, die bepaalt dat. En dat ja, klinkt misschien wat oneerbiedig, maar ik bedoel de Heer uiteraard. Hè? Want waar het om gaat is inderdaad dat als die hulp noodzakelijk is, als het de bekwame tijd is, alle situaties dan in het leven zijn waar het noodzakelijk is, daar wordt het ook daadwerkelijk gegeven. En toch is het zo, dat ik heb het u nou uitgelegd hoe het met die bandjes zit, was u waarschijnlijk nooit opgevallen. Dat gebeurt. Hè? En misschien is het u in uw eigen leven nog nooit opgevallen dat ook dat gebeurt. Niet op de bandjes, maar in uw leven. Dat daar die compressor staat, dat daar de dingen onderdrukt worden. Of dat u daar de nodige kracht krijgt om bepaalde dingen te dragen. Te bekwame tijd. En toch wordt het gegeven. Dat is wat de schrift ons ervan leert. Dat merk je niet elk moment. Behalve als je er attent op bent. Of als je het hebt leren verstaan. Of uit de schrift hebt begrepen enzovoort. Maar zo werkt het wel. En dat is wat hier staat. We krijgen namelijk genade om daaruit behouden te worden. Dat is één ding. Maar daarna wordt er ook gezegd dat we uit genade zouden leven. En niet alleen maar genade in de zin van dat wij vergeving ontvangen. Maar ook bij genade hoort barmhartigheid en hulp in het algemeen. Ik wil zeggen, als het noodzakelijk is, dan zegt de schrift daar ook over dat de gelovige niet meer te dragen krijgt dan hij kan dragen. En de Heer zal met de eventuele verzoeking ook inderdaad uitkomst geven. Ik weet niet precies wat het woord zegt. Ik haal altijd de Bijbel en een lied door elkaar heen dan, in dat verband. Maar in ieder geval, het wordt gegeven. En als we dat weten, dan zouden we erop moeten vertrouwen. En dat is een beproeving van geloof in de praktijk, omdat we dan inderdaad moeten toegeven dat we er zelf niet niks aan kunnen toppen. Daar zouden we dan ook mee op moeten houden een keer. En het moeten overlaten aan de Heer zelf. Die heeft beloofd en daarmee uit. Ik heb al zo vaak, gesproken, de meesten van u weten dat wel, ik heb al zo vaak gesproken over Eliezer, Eleazar en Lazarus, weet je wel, allemaal hetzelfde, als beeld van de Heer in onze bedeling, of meer speciaal, als beeld van de Heilige Geest. De hoge priester van het nieuwe verbond. Maar de naam betekent, mijn God is hulp. Nou, daar gaat het hier over. Over genade van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Eleazar dus, hè? Of Eliezer of Lazarus. Genade, barmhartigheid, oftewel gewoon om geholpen te worden. En ik ben ervan overtuigd dat deze uitdrukking om geholpen te worden inderdaad de verwijzing is naar de naam van Lazarus en Eliezer en Eleazar. Want dat is wat die hoge priester in de praktijk doet. Niet alleen onze zonden wegdoen, ons reinigen, want dat is wat hij doet, en ons heiligen, maar inderdaad ons ook bewaren voor die dingen die we niet zouden kunnen dragen. Dat wil niet zeggen dat de dingen ons niet overkomen, maar het wil wel zeggen dat hij ons de kracht geeft om de dingen te dragen. Daar gaat het maar om. De piek gaat eraf, gaat nooit over de grens. Niet meer dan wij dragen kunnen. Nou goed, dat is dus de gedachte van het naderen tot die troon der genade. Om daar genade, barmhartigheid en hulp, dat zijn dus de drie termen, genade, barmhartigheid en hulp te ontvangen. En dat is ook dus wat in Juda staat, vers 21. Bewaart u zelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heere Jezus Christus. Het had ook kunnen staan, verwachtende de barmhartigheid van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is weer hetzelfde als de enige heerser. Uit vers 4. Onze Heer Jezus Christus, de enige heerser. Degene die op de troon der genade zit. Daar zijn we afhankelijk van, daar leven we uit. En dan staat er ten eeuwige leven, wil zeggen dat die barmhartigheid gegeven wordt ten eeuwige leven. Oftewel, wordt gegeven aan allen die het eeuwige leven hebben. Niet opdat ze het zouden krijgen, want ik durf bijna niet te zeggen, ik had willen zeggen, want dat is dwaasheid. Maar dat is het natuurlijk ook, hè? Of ik het nou zeg of niet. Hè? Maar, nee, ik zeg het niet, maar het is het wel. Hè? Het is dwaasheid te veronderstellen dat de gelovige pas later eeuwig leven zal ontvangen. Ik meen dat echt, hoor. Sommigen denken, dat heb ik gemerkt. Maar men wordt wedergeboren en ontvangt dan eeuwig leven in de zin van universeel, onvergankelijk leven, onbeperkt leven tegenover het beperkte sterfelijke leven wat we hier ontvangen hebben. En ik heb er twee soorten, dat is leven en eeuwig leven. Oftewel sterfelijk leven en onsterfelijk leven. Het leven van Adam en het leven van Christus. Meer soorten ken ik niet. Nee, ik kom ze in de Bijbel ook niet tegen. Dat bedoel ik. En dat leven van de Christus is inderdaad het eeuwig leven. Al wie dat heeft ontvangen, ontvangt genade, barmhartigheid en hulp, niet bij alles wat hij denkt te moeten doen, maar te bekwamer tijd. Het komt niet als een automatisme uit de grote voorraad, maar het wordt gegeven, wordt verstrekt door de hoge priester en koning, die dat dus zelf bepaalt, naar de ordening van Melchizedek. En als wij die hulp ontvangen, komt dat niet dus maar vanzelf, zal ik maar zeggen, maar is dat omdat onze heiland, onze heer, een regeringsdaad stelt binnen dat verborgen koninkrijk. Het gebeurt ook een beetje in het geheim. Daarom kunnen we de slechte vinger bijleggen. Dat meen ik ook echt. We kunnen de slechte vinger bijleggen, maar niettemin, hij doet het. En dat is de belofte die we hebben. Dus bewaart u zelf in de liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus. Ten bekwame tijd, zou Hebreeën zeggen. Hier staat, ten eeuwige leven, omdat het gegeven wordt aan een ieder die eeuwig leven heeft. Dat is de positie die we innemen, verbonden met de levende God. En dan komen we in vers 22, het is in mijn Bijbel een drukfout. Staat vers 23 twee keer, hè? Maar vers 22... En ontfermt u wel eniger onderscheid makende, want hier in deze verse, vers 22 en 23, wordt gesproken over onze houding ten opzichte van die ongelovigen die in het grootste deel van de brief dan beschreven werden. Er staat, ontfermt u wel eniger. En omdat het woord enige misschien niet duidelijk genoeg is, staat erachter wat het betekent. Dat heb je in de Bijbel altijd, hoor. Onduidelijke woorden worden altijd wel ergens verklaard. Staat er gewoon achter. Ontfermt u wel enige. Onderscheid maken, dat wil zeggen, niet iedereen. Je zou je niet over iedereen moeten ontfermen. Wel over enigen. Maar er is verschil. Over sommigen wel en over sommigen niet. Waarna de vraag is wie wel en wie niet. Dat staat er niet bij. Maar je zou je natuurlijk eerst af moeten vragen, wat is dat dan, die ontferming? Over wie ontfermen wij ons als gelovigen? Het is heel eenvoudig, over degenen die inderdaad de Heer zoeken, die de waarheid zoeken. Die op zoek zijn. Daar ontfermen wij ons over. Dat kan niet missen, want wat is dat eigenlijk, ontferming? Dat is mijn antwoord weer, dat is een van de woorden die het nieuwe verbond beschrijven. In het rijtje van genade, barmhartigheid, hulp, waarheid, geest, goede tierenheid, weldadigheden, die van David, weet je wel, dat zijn allemaal termen ter aanduiding van het nieuwe verbond. En ontferming is er één van. Denk u maar aan Lo Ami en Ami uit Hosea, voor degenen die, die het kennen natuurlijk. En Lo Ruhama en Ruhama, oftewel de niet-ontfermde en de ontfermde. En als de Heer zegt, ik zal mij ontfermen, ik zal mij uwer ontfermen, dan wil dat zeggen dat het nieuwe verbond op hen zal worden toegepast. Dat hij hen zal trekken, betrekken in het nieuwe verbond. Dan moeten ze zich wel voor aanmelden uiteraard, maar we zal in geloof tot de Heer moeten komen, opdat de Heer zich zal ontfermen. Dat is de werkzaamheid van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. In Romeinen 9 wordt het uitgelegd, Romeinen 9 en 10 trouwens. In Petrus trouwens ook. Daar is ontferming de aanduiding van dat wat God geeft aan degene die in geloof tot hem komt. Degene die zijn naam aanroept enzovoorts. Hè? Nou, ontfermt u wel enige wil zeggen dat we hetzelfde doen als wat de Heer doet. Namelijk als iemand komt tot de Heer, tot geloof, dan zouden we ons daarover moeten ontfermen. En het betekent meer dan dat we dat toestaan. Het betekent inderdaad dat we daar zorg aan besteden. Vanzelfsprekend. Dat we zorg besteden aan diegenen die nieuw uit de wereld zich bekeren, laat ik dat woord er maar gebruiken, zich bekeren tot de ene waarachtige heerser. Dat is van belang, omdat ontferming meer inhoudt dan alleen een geestelijk standpunt. Dat betekent ook inderdaad dat het consequenties heeft in ons leven, met betrekking tot onze tijd enzovoort, onze belangstelling en al die dingen meer. En het zou weggegooid zijn om die tijd en belangstelling te wijden aan diegenen die alleen maar willen discussiëren of filosoferen of alleen maar interessant willen doen. Of gewoon onze vrijheid en misschien wel goedgeefsheid zouden willen misbruiken. En die zijn er veel. En dan gaan we weer. En als wij bereid zijn, welzind zijn, onze Heer te dienen, onze tijd en gaven in zijn dienst te stellen, dan komt de duivel en stuurt ons mensen op het pad die helemaal niet bereid zijn de Heer te dienen, maar die wel doen alsof. Met een vroom verhaal, sorry, het allitereert een beetje, dus daar komt de uitdrukking vandaan, een vroom verhaal, zodat we ons met hen zouden bezighouden, vruchteloos, het leidt tot niks, zodat we niets ons zouden bezighouden met de dingen van de Heer. Nou, wees dus voorzichtig. En ik moet er meteen bij zeggen dat het misschien moeilijk is om vast te stellen of iemand werkelijk geïnteresseerd is of niet. Dan moet je ervan uitgaan dat hij dat wel is. Maar na verloop van tijd zal het toch moeten blijken. Het blijkt trouwens gauw genoeg of gesprekken of iets dergelijks zin hebben of niet. En daar zou het altijd mee moeten beginnen. Wat een mens in de eerste plaats nodig heeft, is het woord Gods. Dat is kracht Gods tot zaligheid. Niet onze materiële zorg. Dus geen kracht Gods tot zaligheid. Dient wel ergens anders toe. Maar niet kracht Gods tot zaligheid. Zodat het in de eerste plaats gaat om het woord. Als mensen dat woord niet willen, zouden we ons over hen ook niet moeten ontfermen. Daar zijn andere instanties voor. Laat de doden hun doden begraven. Het is triest. Maar het is niet anders. We zouden ook op dat soort tegenstand bedacht moeten zijn. Ontfermt u wel eniger onderscheidmakende. Zodat we ons niet laten misbruiken door de tegenstander. En hetzelfde geldt ook voor vers 23. Maar behoud anderen door vrezen. Wat is dat nu weer? Dat staat erachter hoor. Dat betekent dat het met geweld gebeurt. Dat staat er dus achter. En grijpt ze, of namelijk grijpt ze uit het vuur. Een vuur is uiteraard, als je eruit gegrepen moet worden, is het vuur uiteraard de aanduiding van oordeel. En het kan dus noodzakelijk zijn om iemand met nogal wat geweld uit het vuur en uit het oordeel te halen. Dat is meer dan alleen maar met een vrijblijvende boodschap. Wij kunnen ons misschien dat in onze dagen wat moeilijk voorstellen, maar in de verband met de horizontale lijn, en dus in verband ook met een volgende bedeling, die zesde bedeling, ligt dat zeer voor de hand, want het vuur is dan gewoon de grote verdrukking. En het kon wel eens noodzakelijk zijn om hen die wel tot de Heer willen komen, maar daarin zwak zijn, om die met geweld te grijpen en te bewaren, en te laten onderduiken, laat ik het dan letterlijk zeggen, om hen te laten onderduiken voor de tegenstander, het beest en alles wat ermee samenhangt, in ieder geval in een volgende bedeling. En in onze bedeling heb je trouwens net zoiets, want het is soms noodzakelijk om iemand met geweld te onttrekken aan de invloeden waaraan hij blootgesteld is. Invloeden die het hem onmogelijk maken om te doen wat hij toch zou willen, namelijk komen tot de Heer. Daar hebben we misschien niet alle dagen mee te maken, maar het gebeurt wel. Er zijn voorbeelden genoeg. Dat is niet mijn sterkste kant, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zijn voorbeelden genoeg van omstandigheden waarin noodzakelijk was om de gelovigen, om degene die kwam tot de Heer, inderdaad als het ware gevangen te nemen, weg te brengen, te rukken uit zijn omgeving, uit zijn familie of van omstandigheden waarin hij verkeerde, woonde letterlijk, en hem heel ergens anders te brengen in een totaal andere omgeving en gemeenschap enzovoorts, om het kastplantje, zal ik dan maar zeggen, de gelegenheid te geven om die moeilijke dagen te doorstaan. En dat is waar het om gaat natuurlijk. Ontrukken aan de vijand. Er is soms meer voor nodig dan alleen maar een vrijblijvende prediking van het evangelie. Voor sommigen is dat noodzakelijk. Wij zouden dat ook inderdaad moeten doen. Niet om die persoon te dienen uiteraard, maar om de Heer te dienen. Dan lukt het nog niet altijd, moet ik erbij zeggen. Maar niettemin, het ligt wel op de weg van de gelovigen om dat, indien hij dat kan, te doen. Met inachtneming van wat ik eerder gezegd heb, wij zouden in de eerste plaats ons moeten realiseren dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, onze eigen dienst aan de Heer, dat wij vast blijven staan, want het heeft natuurlijk geen enkele zin om ons te ontfermen over hen die zwak zijn, terwijl we daardoor zelf verzwakken. Dat is de gedachte. Dus we moeten wel weten wat we doen. Onze verantwoordelijkheid is in de eerste plaats naar de Heer toe, maar het kan noodzakelijk zijn dat we inderdaad de kracht die wij hebben ontvangen gebruiken om anderen uit dat vuur te grijpen. Waarbij er meteen achter staat, zelfs nog in hetzelfde vers, en haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. Dat is een moeilijke uitdrukking, omdat dat kennelijk een soort idiomatische uitdrukking is. Moeilijk is dat, hè? Ja. Een idiomatische uitdrukking is uit de oudheid. Spreekwoord of gezegd of iets dergelijks. Maar in elk geval betekent het dat men zou moeten haten alles wat bevlekt is überhaupt. Alle dingen van de wereld. En dat is van belang juist in verband met het grijpen uit het vuur. In verband met het zich ontfermen over degene die uit de wereld getrokken zou moeten worden. Want de kans is o zo groot dat wanneer wij dat doen, wij zelf aan de verkeerde kant komen te staan. Het is een bekend verschijnsel dat mensen met de beste bedoelingen zich aanpassen aan een bepaalde omgeving om in die omgeving het evangelie te brengen, waarna zal blijken dat zij zelf door die omgeving worden opgeslokt en daarom te gronden gaan. En dat is de fout die we maken. Wij moeten buiten blijven staan. Natuurlijk, als iemand het evangelie wil brengen, zou je het beste kunnen doen door aan te passen aan de belevingswereld van die ander, aan zijn gedachten. Maar in de eerste plaats kunnen we die nooit helemaal kennen. En in de tweede plaats, wij kunnen ons daaraan niet aanpassen. Zij moeten ons aanpassen aan de onze. Toch? Of niet? Wij moeten ons toch ook aanpassen aan Gods gedachten. Daarin inleven. God doet het niet andersom.
En precies zo is het met de prediking van het evangelie. Wanneer wij ons best doen om het evangelie zodanig uit te leggen dat zij het zo zonder meer begrijpen, is de kans het allergrootste dat het geen evangelie meer is. Zo wil ik dat, hebben we te ver aangepast. De bedoeling is namelijk dat wij duidelijk daar buiten blijven staan en ons afzijdig houden van die dingen die inderdaad door het vlees bedekt zijn, alles wat daarmee omgaan, alles wat daardoor verontreinigd geworden is, dat we daar buiten blijven staan en degene over wie we ons ontfermen of degene die we behouden door vrezen, die halen wij daaruit. Zonder er zelf in te treden uiteraard. En dat is niet alleen ons eigen belang, maar ook het belang van degene over wie wij ons ontfermen. Die zoeken immers wat anders. En als ze niet wat anders zoeken, heeft het geen zin dat wij hen tegemoet treden. Nou, dat is dus echt als waarschuwing bedoeld. Want dat is iets wat we overal zien gebeuren. Dat men zich aanpast aan de doelgroep, heet dat. Hè? Aan degene wie men het evangelie wil brengen. Ja, ik wil allerlei voorbeelden noemen, maar dan begint u weer te lachen. Hè? Dus dat gaan we nou even niet doen. He? Maar dat men zich aanpast dus aan de mens aan wie men het evangelie wil brengen. En daardoor verliest men zelf zijn boodschap en zijn zeggingskracht. Er was iemand van het leger, dus zelfs wiens naam mij ontschoten is. Het was een dame, ik weet niet precies meer hoe ze heette, geloof ik. Ik wil geen fouten maken. Maar die had ook jaren op zendingsveld gestaan. Dat is een bekende figuur in Nederland hoor. Maar namen vergeet ik zo gemakkelijk, de u ook, helaas. Uw gezicht nooit natuurlijk, maar nou wel. En goed, in ieder geval, en die zei zoiets van, nou ja, bidden heb ik wel afgeleerd. Daar gaat het niet meer om. Het gaat alleen maar om de hulp en de maatschappelijke, de sociale, de materiële hulp die geboden zou worden overal ter wereld aan die groepen die verdrukt of in de minderheid zijn, die slecht hebben of honger hebben of medicijnen nodig hebben enzovoort. En die geestelijke dingen, ach, dat betekent er niet zoveel meer. Dus iemand had zich kennelijk met de beste bedoelingen zo ingeleefd in de omstandigheden van die mensen die inderdaad het evangelie nodig hadden, dat ze vervolgens vergeten was om te beseffen dat het daar ook eigenlijk alleen maar om gaat. Want of je nou wel of niet goede omstandigheden hebt, of je wel of niet goede medicijnen hebt, dood ga je toch. Dat is niet cynisch, maar dat is realistisch. Wat men nodig heeft, is niet medicijnen of omstandigheden om dit leven te rekken. Wat men eerst nodig heeft, is eeuwig leven. En dat is het woord. Dat is de krachtigste medicijn die er is. Sterke medicijn, zou het Indianen gezegd hebben. He? Sterke, maar zo is het. Kracht Gods tot zaligheid, kracht Gods tot leven. Men zou daar buiten moeten staan en zou zelf moeten beseffen waar men zelf geplaatst is. En dat zou op anderen kunnen worden overgedragen, maar het mag niet leiden tot de verzwakking van het eigen geloofsleven. Daarom worden wij gewaarschuwd, ontfermt u wel eniger, onderscheid makende en aan de andere kant behoudt anderen door vrees en grijpt ze ook het vuur, maar haat ook de rok die van het vlees bevlekt is. De vuile klederen bedoel ik maar, hè? Van die mensen, dat wat besmet is door de zonde en door de Satan enzovoort. Men zou er verre van moeten blijven. Je zou wel die mens kunnen redden, maar alleen door hen het evangelie te prediken. En eventueel door hen desnoods met wat geweld te halen uit de erbarmelijke omstandigheden waarin zij verkeren. En dan bedoel ik in de eerste plaats natuurlijk de erbarmelijke geestelijke omstandigheden. Want als ze nou een uur in de wind stinken, letterlijk, dan zet hij maar een knijper op de neus. Dat is het punt niet. Als iemand verkeert in een wereld van, laten we zeggen, verdovende middelen, om een makkelijk voorbeeld te nemen. Hè? Zo iemand moet je daaruit halen, want dan ben je er niet mee door ze alleen het evangelie te brengen. Dat zullen ze misschien wel willen aanvaarden, maar in de praktijk niet kunnen. En dan is er hulp nodig. Die zouden we ook in onze dagen moeten bieden. Dan laten wij het eerst bij, want we gaan eerst een poosje pauzeren.